Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen van Psalm 105. En daarvan de versen 4 en 6. Psalm 105, vers 4. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. En ook het zesde vers, al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkorenen, aan Jacob, tot een wet gesteld. Wij noemen nu de versen 4 en 6 van Psalm 105.
Thank you.
Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van artikel 7 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Hij noemde u artikel 7 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En wij zingen daarna van Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Hij noemde u Psalm 119, vers 65. Nadat wij ons geloof hebben beleden. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus. Wij geloven dat deze heilige schrift de wil van God volkomen vervat. En dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt. Want overmits de hele wijze van de dienst die God van ons eist, al daar in het lange beschreven is, zo is het de mens, al waren het zelfs apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons nu geleerd is door de heilige schriften. Ja, al waarde het ook een engel uit de hemel, gelijk de apostel Paulus zegt, want terwijl het verboden is aan het woord van God iets toe of iets af te doen, zo blijkt daaruit wel dat de leer daarvan zeer volmaakt en in alle manieren volkomen is. Men mag ook geen mensen schriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijkstellen met de goddelijke schriften, noch de gewoonte met de waarheid Gods. Want de waarheid is boven alles. Nog de grote menigte, nog de oudheid, nog de opvolging van tijden of personen, nog de conciliën, decreten of besluiten. Want alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf. Daarom verwerpen wij van ganser harte al wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt. Gelijk ons de apostelen geleerd hebben, zeggende: beproef de geesten of zij uit God zijn. Eensgelijks, indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het eerste Bijbelboek Genesis. En daarvan hoofdstuk 37, de versen 1 tot en met 11. Wij noemden u Genesis 37, de versen 1 tot en met 11. En Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen van zijn vader in het land Canaan. Dit zijn Jacobs geschiedenissen, Jozef zijnde zoon van 17. 17 jaar weidde de kudde met zijn broeders en hij was een jongeling met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, zijn vaders vrouwen, en Jozef bracht een kwaad gerucht tot hun vader. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon van de ouderdom. En hij maakte hem een veelvervige rok. Als nu zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haatten zij hem. En ze konden hem niet vredelijk toespreken, ook droomde Jozef een droom die hij aan zijn broeders vertelde. Daarom haatten ze hem nog te meer. En hij zei tot hen, hoor toch deze droom die ik gedroomd heb. En ziet, wij waren schoolverbindend in het midden van het veld. En ziet, mijn schoof stond op en bleef ook staande. En ziet, uw schoven kwamen rondom en bogen zich neer voor mijn schoof. Toen zeiden zijn broeders tot hem, zult ge dan ganselijk over ons regeren, zult ge dan ganselijk over ons heersen. Zo haatten ze hem nog te meer om zijn dromen en om zijn woorden. En hij droomde nog een andere droom en verhaalde die aan zijn broeders. En hij zei, ziet, ik heb nog een droom gedroomd en ziet, de zon en de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. En als ze het aan zijn vader en aan zijn broeders verhaalde, bestrafte hem zijn vader en zeide tot hem, wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen we dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Zijn broeders dan benijden hem, doch zijn vader bewaarde deze zaak. Tot zover dit gedeelte willen wij ons vanavond over buigen en als kernteksten lees ik de versen 2 tot en met 4 nog een keer. Daar lezen wij, dit zijn Jacobs geschiedenissen. Jozef zijnde een zoon van 17 jaar, weidde de kudde met zijn broeders. En er was een jongeling met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, zijn vaders vrouwen. En Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms en hij maakte hem een veelvervige rok. Als nu zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haatten ze hem en ze konden hem niet vredelijk toespreken. Tot zover. Bidden wij samen de Heere om zijn zegen. Groot en heerlijk God, wat een voorrecht dat wij op deze door de weekse avond samen in uw huis mogen zijn, met zoveel jongeren en kinderen, en dat wij vanavond stil mogen staan bij een bijzonder bekende geschiedenis, die met name onze jongeren en kinderen zal aanspreken. En wij komen u eerbiedig vragen, Heer, of dat woord instrument mag zijn in uw hand, om onze harten te bearbeiden tot zaligheid. Immers daartoe laat gij uw woord uitgaan, opdat het in onze harten gezaaid zal worden, nederwaarts wortelen zal schieten, om opwaarts vruchten te dragen van geloof en van bekering. Daartoe doet gij de prediking uitgaan. U zoekt gemeenschap met zondaar. En wat blijkt dat overduidelijk ook in deze geschiedenis. Wat moet het ons aanspreken, Heere, dat u zoveel zorg hebt over uw kerk al van oude tijden af. En tot op de dag van vandaag uw woord gestand doet. Omdat u die God bent, bij wie geen schaduw van omkering is. Wat is er in de loop van de geschiedenis al niet veranderd? In de wereld en in de kerk. Maar u zegt, ik, de Heere, worden niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Dat klonk al onder het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament mag het klinken. Hoe de Heere Jezus Christus gisteren en heden, ja tot in alle eeuwigheid dezelfde is. En geef dan dat we zo naar uw woord mogen luisteren. Als het getuigenis van die God. Die nog even betrouwbaar is. Als de God die de beloften uitsprak tot onze vaderen Abraham, Isaac en Jacob en Jozef. Ja, diezelfde God en Vader bent van onze Heere, zoals Paulus dat zo kennelijk zegt. Van onze Heere Jezus Christus. En u zijn al uw beloften in Hem, uw lieve Zoon. Ja en amen. O Heere, wat is dan een zegen als we als een arme en verloren zondaar de toevlucht mogen nemen tot deze. Zaligmaker, die naar deze wereld gekomen is, inderdaad om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. En Heere, zo hebt u ook werk in Scherpenis. Daar is geen twijfel aan. U bent nog steeds bezig om ook hier uw gemeente te vergaderen ten eeuwige leven. En u roept daartoe ouderen en jongeren, ook vanavond. En mag dan uw stem gehoord worden, misschien wel voor het eerst. En wat een wonder is dat, Heer. O, wat heeft dat ook een geweldige uitwerking in het leven van een zondig mensenkind. Als we de stem van u mogen horen, dan kunnen we niet meer blijven die we zijn. Dan mogen we net als de verloren zoon opstaan, om terug te keren. Af te keren van de zonde en toe te keren tot u, o gezegende Heer. En wat een onthaal kreeg deze jonge vriend. O, al de liefde des vaders werd op hem geprojecteerd, tot jaloezie zelfs van zijn broer, die nooit zijn ontvangst gehad had, maar het toch te horen kreeg van de vader. Al het mijne is het u. O Heere, wil ook uw kinderen zegenen vanavond. Wil onderwijs schenken vanuit dit eeuwenoude woord. Tot eer van uw naam en tot zegen van ons persoonlijk hart en leven. Neem weg alles wat de loop van uw woord zal kunnen hinderen. Gedenk ook hen die met ons verbonden zijn. Of wellicht op een later tijdstip de prediking nog mogen horen, wil ook thuis of waar dan ook uw zegen gebieden over het woord dat gepredikt en gehoord mag worden. Wij vragen het u eerbiedig in de vergeving van onze zonden, om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, er zullen twee collectes worden gehouden. De eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerkvoogdij. En wij gaan samen zingen van Psalm 72. Drie versen. Psalm 72, allereerst het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Het tiende vers dan zal naar zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom geluk van deze koning prijzen. En ook het laatste vers, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Wij noemden u Psalm 72, vers 6, vers 10 en vers 11.
Thank you.
Gemeente, het woord van God verdoezelt de zonde van Gods kinderen niet. Op vele plaatsen in de Heilige Schrift kunnen we lezen hoe diep Gods kinderen kunnen vallen. Hoe ook Gods kinderen zich kunnen uitleveren aan hun zondig hart. Voorbeelden te over, ik noem er maar een paar. Ik denk aan Noach, die zich dronken drinkt en vervolgens naakt in zijn tent ligt. Zich te schande maakt voor zijn eigen kinderen. Ik denk aan Simson. Sterk, maar in de buurt van vrouwen zo zwak. Dat hij zichzelf uitlevert aan een publieke vrouw. Nazirene Gods. David, de man naar Gods hart. Hij mocht de tempel van de Heere niet eens bouwen vanwege het vele bloed dat hij in zijn leven vergoten heeft. Ik heb zondag nog gepreekt over David. Hoe hij door Abigeel van Gods wegen gezonden weliswaar ervan wordt weerhouden om het hele mannelijke geslacht van Nabal uit te roeien. Als dan David had gelegen, was hij massamoordenaar geworden. De Heer hield hem gelukkig ervan tegen. Salomo, die aan het eind van zijn leven zich verslingert aan de afgoden van zijn 1000 vrouwen. Verschrikkelijk. De man die notabene het Hooglied heeft geschreven, dat we al samen eens overdacht hebben hier in deze kerk. Nou, er zijn geschiedenissen in de Bijbel die zou je bij wijze van spreken wel over willen slaan. Misschien zijn er wel Bijbellezers die dat doen. Ik heb ook wel eens iemand horen zeggen, ik begrijp niet waarom dat allemaal in de Bijbel staat. En dan met name natuurlijk de geschiedenissen uit het Oude Testament, waarom moet dat allemaal zo uitgebreid worden verwoord? Wel, het antwoord was eigenlijk al gegeven in artikel 7 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik hoef het eigenlijk niet eens meer toe te lichten. Maar laten we het maar doen aan de hand van de Bijbel zelf. Want de schrift geeft er antwoord op. Daar lees ik, want al wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven. Opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting der schriften hoop zouden hebben. Dat zit erachter. En God geven dat de prediking van zijn woord ook voor ons die zegen zou mogen betekenen. De komende tijd, want wij gaan samen, zo de Heer het geeft, 7 keer spreken over Jozef. Ik mag mij echt verwonderen, broeders, en dat ga ik nu tegen u zeggen, over al die jongens en meisjes die hier zitten. In de gauwigheid heb ik ze geteld, ik geloof er 32 zitten van de 60. Wat denk je daarvan? Dat is de kerk van de toekomst, hoor. En wat is het heerlijk als je hier nou niet zou zitten omdat je moet, maar omdat je mag. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Als het allerhoogste en eeuwig goed, dan zal God zelf je leidsman wezen, ook vanavond onder de prediking. Want God bedoelt ook in deze geschiedenis, en laat het aan de hand van dit woord duidelijk zijn, opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting der schriften hoop zouden hebben. Dat is de bedoeling. Daartoe laat de Heer dit woord ook vanavond verkondigen. En dan moet je bedenken, want dit zijn woorden van Paulus. Alles is tevoren geschreven tot onze lering, opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting der schriften hoop zouden hebben. Als Paulus dat zegt en hij is een rechtgeaarde Jood, dat weet u, een Hebreeër uit de Hebreeën, grootgebracht aan de voeten van Gamaliel, die voorname rabbi, Als hij over de schriften spreekt, dan bedoelt hij in de allereerste plaats de Tora. De eerste 5 boeken van Mozes. En daar hoort Genesis ook toe, nietwaar? Dus juist die geschiedenis die wij lezen in Genesis tot en met Deuteronomium, zijn ons tot troost van Gods wegen aangereikt. Paulus zegt in Timotheus 3 vers 16, al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij in alle goede werk volmaakt toegerust. Nog een keer, al de schrift van God ingegeven. Dus ook dit hoofdstuk 37 is tot stand gekomen door werkzaamheden van de Heilige Geest. En bij alle onvolmaaktheden waarvan we zullen horen, ook vanavond, zowel van Jacob als van Jozef als van zijn broers, is dit dus het grote doel. Opdat de mens Gods volmaakt zij. En in alle goede werk volmaakt toegerust. God bedoelt ons volmaakt voor zijn aangezicht te stellen. En dat kan u alleen maar, gemeente, door het eenvoudige kinderlijke geloof in de Heer Jezus Christus. Daarom zal ook steeds vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament worden gegaan. Want in de prediking gaat het altijd om die centrale figuur, de middelaar Gods en der mensen, onze Heere Jezus Christus. Want zo hebben wij ook deze geschiedenis te lezen. Met de bril, hè, zoals dat wel gezegd wordt, met de bril op van het Nieuwe Testament mogen wij het Oude Testament lezen. Ook de woorden die ons hier gepresenteerd worden. Kijk eens waar het mee begint in het tweede vers. Dit zijn Jacobs geschiedenissen, zo staat er. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws, dit zijn Jacobs geboorten. Want Mozes gaat ons vertellen wat Jacob in zijn nageslacht allemaal is overkomen. En dan niet op een manier zoals wij de geschiedenissen leren uit de geschiedenisboekjes. De vaderlandse geschiedenis op zichzelf natuurlijk buitengewoon interessant. Zo niet. Nee, we hebben hier te maken met de geschiedenissen van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. Met het oog op de komende Christus. En dat noemen wij heilsgeschiedenis. En we gaan als het ware zien hoe God dat heil steeds meer bekend gaat maken. Totdat uiteindelijk dat heerlijke woord in vervulling gaat in de komst van die gezegende borg en zaligmaker Jezus Christus zelf. We hebben gezongen, het volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunst heeft genoten. Dat volk waaruit die spruit zelf, dat is de Heer Jezus Christus, zou komen. Nou, het is veelzeggend dat Jacobs geschiedenissen hier als het ware beginnen. Terwijl al vanaf Genesis 25 wij op de hoogte gesteld worden van de levensgeschiedenis van Jacob. Maar hier lijkt het te beginnen. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. En dan staat er bij u en bij mij een punt. Maar die staat er eigenlijk niet. Die hebben onze statenvertalers daar gezet. Maar er staat eigenlijk dit. Dit zijn Jacobs geboorten, Jozef. Als alleen. Dus Jozef blijkt, en dat is eigenlijk de boodschap, de man te zijn om wie het in de geschiedenissen van Jacob gaat. dat is aan de hand. Niet dat al dat andere niet belangrijk zou zijn. Maar de geschiedenis van Jacob is dus ten diepste niet anders dan de geschiedenis van Jozef. En in de geschiedenis van Jozef, en dat weten wij allemaal, gaat het ten diepste om die meerdere Jozef. De Heer Jezus Christus die komen zou. Jozef was niet de oudste. Jozef was niet de sterkste, de edelste of de wijste. Nee, hij wordt ons hier, als hier begonnen wordt met die geschiedenissen, getekend als een jongen van 17 jaar. Nou, er zitten hier wel jongens en meisjes in de kerk, denk ik, die zo oud zijn. Rijk, hè, dat de Heere God, als je 17 jaar bent, al over je spreekt. De Heere, die had Jozef lief. En Jozef had de Heere lief, dat blijkt uit het vervolg. Jozef, die ons getekend gaat worden als de redder van Israël. De hoop voor alle stammen van Israël. En dat komt al in dit 37e hoofdstuk direct tot uiting. Er is die jongen dan maar 17 jaar oud. Hij is de hoop van Israël. Hij zal de verlosser van Israël blijken te worden. Maar hier wordt alle nadruk er al op gelegd dat ze hem haten. Tot in het diepst van hun hart. Alle broers. Het is natuurlijk heel opmerkelijk, hè. Heel opmerkelijk. Ze kunnen hem wel schieten, zouden wij vandaag de dag zeggen. Zo'n haat. Dat ze hem het liefst uit de weg zouden rijden. Merk je al hoe dat weg met hem, Oud Testament die zal doorklinkt. Vanuit alle stammen Israëls. Zien we daarin niet direct dat hij ook wat dat betreft een type is van de Heere Jezus Christus. Voor deze kleine Jozef van 17 jaar geldt het al. Wat Jesaja zal schrijven ten opzichte van de Heere Jezus Christus. Een ieder was als verbergend het aangezicht voor hem. Maar dit gold Jozef ook, wat van de zoon, van zijn welbehagen gold. Deze is mijn geliefde zoon, ja, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En dan is Jozef de verlosser van Israël. Maar de zoon die uit de vader geboren zou worden, is niet alleen de hoop en de verlossing voor Israël, maar ook de hoop en de verlossing voor de hele wereld. Vandaar dat we op Psalm 72 hebben gezongen, dat begrijp je wel, want dat heil in Christus Jezus reikt oneindig veel verder dan die 12 stammen Israëls. Dan zal na zoveel gunstbewijs het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. Maar ook bij de Heer Jezus Christus in een weg, dat weet u, van die totale vernedering. Een weg die Jozef ook zou gaan. Wat is hem al niet overkomen, nietwaar? Maar ook daarin is hij voorloper van de Heer Jezus Christus. Je kunt toch ook gerust zeggen met het oog op Jozef, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzet. Is tenslotte toch in de kou terechtgekomen, dat weet u toch, als slaaf verkocht. Maar hij is tot verbazing der beschouwers van God en over des hoeks gelegd. Dat is een psalm die ziet op Christus, maar zing hem eens met het oog op Jozef. Vernederd, maar uiteindelijk tot de tweede man van Egypte opgeklommen. Het gold Jozef dat hij veracht was en dat hij niet geacht werd. Kijk eens in vers 4. Als nu de broeders van Jozef zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haatten ze hem En ze konden hem niet vredelijk toespreken. Als we over Jozef lezen, is er allereerst het onderscheid dat Jacob zijn zoon Jozef lief had boven al zijn zoon. Want staat er dan, hij was hem een zoon van de ouderdom. Nou, puur menselijk geredeneerd, is het best wel te begrijpen dat Jozef een streepje voor had bij vader Jacob. Want zijn geliefde vrouw Rachel had Jozef geschonken. Toen het naar de mens gesproken al lang hopeloos was. Het leek wel alsof Rachel geen kind zou krijgen. Maar dan komt Jozef toch. Dan is Jacob inmiddels al 91 jaar oud. Had natuurlijk alle hoop al opgegeven wat dat betreft. En dan toch krijgt hij Jozef. Maar hoe begrijpelijk het ook is, het deugde niet dat Jacob deze zoon Jozef lief had boven zijn andere kinderen. Er worden twee redenen gegeven die dat verklaren. Want staat er, hij was een zoon van de ouderdom. En vooral omdat hij zo lang op dat kind van Rachel had moeten wachten, had Jozef tot een bijzonder voorwerp van zijn liefde gemaakt. En weliswaar krijgt Rachel dan nog een tweede kind bij Jacob, Benjamin, maar u weet, Rachel sterft bij de bevalling. Dus Jozef was echt het jongetje die hij samen met Rachel had lief kunnen hebben. Dat was van hun samen geweest. Benjamin had hij niet samen met Rachel lief kunnen hebben, want ze was gestorven in het kraambed. En nou lijkt het wel alsof Jacob al die liefde die hij tot Rachel had ook projecteert op dat kind Jozef, 17 jaar oud zijn. En in Jozef zag hij natuurlijk nog het meest terug van zijn Racheltje, om het zo eens te zeggen. En dan gaat hij dat tastbaar maken, hij wil dat kind wat geven. En dan geeft hij Jozef, en alle kinderen weten het, een prachtige rok. Een veelvervige rok. Jij hebt zo'n prachtige trui aan daar. Nou, daar moest ik aan denken. Zoiets. Veelvervige rok. En die rok was niet zomaar een kleed, nee, dat was een koninklijk kleed. We komen datzelfde woord veelvervige rok nog één keer tegen, namelijk in 2 Samuel 14. En daar blijkt dat kleed een kleed van een prinses te zijn, namelijk van Tamar, de dochter van koning David. En daarom is het geen wonder, hij nu als het ware een koninklijk kleed van zijn vader krijgt. Hij alleen. Daarom is het geen wonder als hier in vers 4 staat, als nu zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haten ze hem en ze konden hem niet vredelijk toespreken. Dus dit is de voornaamste reden waarom de broers van Jozef hem haat. Vader Jacob liet veel te duidelijk merken dat hij hem veel liever had dan al die andere kinderen. Maar daar is nog een reden waarom ze hem haat. En dat lezen we in vers 2. Daar staat, Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. En in vers 8 lezen we nog een reden waarom ze hem des te meer haten. Om zijn dromen en om zijn woorden. Dus eigenlijk 3 redenen waarom ze hem niet konden luchten of zien. Die voorgetrokken werd door vader Jacob. Vervolgens dat hij een kwaad gerucht van hem bracht bij de vader. En dan nog dromen en woorden. En met die woorden worden bedoeld de woorden die Jozef sprak tot hun vader over hun wangedrag. Daarom hebben ze hem gehaat. Ze zagen in Jozef een verklikker die hun toen al later stiekem aan hun vader ging vertellen. Zo hebben zij ernaar gekeken en zo hebben ze het ook aangevoeld. Maar de vraag is, was dat ook zo? Was Jozef een klikspaan, zoals wij dat zeggen vandaag? Wat is een klikspaan? Dat weten kinderen wel. Wanneer is er sprake van klikken? Als je van iemand iets gaat vertellen die iets verkeerds heeft gedaan, om jezelf daarmee als beter te manifesteren. Oh mama, hij heeft dat gedaan. Met andere woorden, ik heb het niet gedaan. En dan bedoel je jezelf op de voorgrond te plaatsen, ten koste van de ander. Het lijkt eerlijk, maar je deugt zelf niet. Dat is een verklikker. Nou, dat verwijten die broers aan Jozef. Maar laten we nou eens kijken. Als hier staat, Jozef bracht een kwaad gerucht tot hun vader, wat dat nou feitelijk inhoudt. De kanttekenaren van de Statenvertaling die zeggen hierbij, bij kwaad gerucht dus, dat is wat de broers kwaads mochten zeggen of bedrijven, strekkende tot ontering van henzelf en het ganse huis. Kijk, en dat werpt nou een heel ander licht op de zaak. De Bijbel laat de vrezen des Heren in Jozef aanwezig. Schitteren. Want dit was aan de hand. Jozef met zijn 17 jaar oud was een jongen die de Heren vreesde. Maar wij lezen in vers 2 dat hij met zijn broers in het veld moet verkeren. Hè? Want zo staat het er toch. Hè? Jozef, zijn er een zoon van 17 jaar, weidde de kudde met zijn broers. Hij was een jongeling, maar een kleine jongen wordt er eigenlijk bedoeld. En dan is hij daar. Aan het schaaphoeden met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, zijn vaders vrouwen. En Jozef bracht een kwaad gerucht van hun vader. Hij heeft wat moeten zien van zijn broers. Er is wat zonde bedreven daar, tussen die schapen. En dat verteerde het hart van deze jongen. En dat deelde hij met zijn vader. Hoe moeilijk zal hij het hebben gehad? En hoeveel keer zal hij afgeblaft zijn door zijn broers als hij in de weide daar iets van zei? Van jongens, dat mag niet wat jullie zeggen of wat jullie doen. Geen antenne voor hun broer die de Heere vreesde. Misschien zijn er wel jongens en meisjes in de kerk die Jozef kunnen begrijpen. Dat je je alleen voelt staan als het gaat om de naam en de zaak van de Heer. Misschien ben je ook al vele keren bespot en afgesnapt. Omdat je voorzichtig wel eens iets hebt durven zeggen. Wat is dat moeilijk, hè? Om iets tegen een ander te zeggen. Juist omdat je ook bij jezelf zoveel zonde en schuld waarneemt. Maar toch, als daar de vrezen van de Heere mag zijn, dan mag je misschien ook wel eens in liefde en in nederigheid iets zeggen. Maar dan, als tegen een muur te spreken. En dan kun je Jozef zo begrijpen, want die had een godvrezende vader, dat Jozef dat dan toch wilde delen met zijn vader. Niet om zijn broers in een kwaad daglicht te stellen, helemaal niet. Niet om er zelf beter van te worden, helemaal niet. Maar omdat die broers beschermd zouden worden tegen zichzelf. Dat zit erachter. En laat dat er ook achter zien als wij andere mensen corrigeren. Nooit vanuit de hoogte, maar altijd vanuit het dal van de ootmoed gesproken. Ouders, wat is het een zegen als je met je kinderen mag spreken Over de relatie met de Heere. Wat een verademing moet dat geweest zijn voor Jacob. Om zo met Jozef te handelen over de Heere en zijn dienst. En tegelijkertijd verlang je er ook naar dat al die andere kinderen die dat niet kennen, ook in datzelfde geheimnis mogen delen. En laten we dan alsjeblieft, gemeente, goed spreken van de Heer. Opdat ook anderen voor de dienst aan de Heer worden ingewonnen. Dat er iets van, ja, mag ik het zo zeggen, heilige jaloezie mag leven in de harten van degene die naar u of jou mogen zien en horen. Je moet eens kijken wat de zonde veroorzaakt. Ook in zo'n gezin. Hè? Een godvrezende vader Jacob. Een godvrezende zoon Jozef. Maar wat staat er allemaal te gebeuren in dit gezin? Onvoorstelbaar. En zo kan het misschien bij u ook wel zijn. Je weet maar nooit wat er gebeuren gaat of waar je op dit moment in zit. En dan weet je ook niet waarom je zo'n preek moet horen. Dan weet je ook niet waarom er nu de geschiedenissen van Jozef behandeld gaan worden. Misschien juist wel voor u. Misschien juist wel voor jou. Om te midden van de nood waarin je verkeert uitkomst bij de Heere te vinden. Zodat het in je leven waar wordt. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Nou, die broers hebben dat natuurlijk verkeerd uitgelegd. Jozef was de verklikker in hun ogen. Maar gemeente, als we niets te verbergen hebben, dan hoeven we ook niet boos te worden als er iets over ons verteld wordt. Wat is dat een heerlijk gevoel, hè? U hebt misschien ook wel eens meegemaakt dat mensen boosaardige dingen over je beweren. En wat is dan heerlijk om gewoon tegen de Heer te kunnen zeggen, Heer, u weet het. Dan ben ik er toch vanaf. Heer, u weet het. Dan moet ik ineens denken aan een gemeentelid uit Dordrecht. Bij wie ik op huisbezoek was, natuurlijk al lang geleden, want ik ben bijna 10 jaar weg uit Dordt. Maar die zei tegen mij, dominee, als ik nou onverwachts kom te sterven, wilt u mij dan begraven met de woorden uit Ezechiël? Heere, gij weet het. Wat is dat rijk als je het zo echt aan de Heere mag overlaten. U weet het. Hoe het zit. Nou, ik heb hem niet kunnen begraven. Hij is al lang juichend voor de troon. Maar goed, ik werd uitgeschakeld. Zo kan het ook gebeuren. Hè? Ja. En nou mag ik hier nog staan en hij juicht voor de troon. Dat is ook zo'n wonder weer. Ja. Hij wil met mij niet meer ruilen. En ik vind het nog heerlijk om u te mogen preken. Dat mag ik toch ook wel zeggen. Hè? Om goed van de Heere Jezus te spreken. En dat de harten brandende gemaakt worden. Zoals de Emmausgangers dat verwoorden. Waren onze harten niet brandende in ons. Het feit dat Jacob zijn lievelingetje Jozef voortrok. Dat zette ook kwaad bloed bij de broeders. En we kunnen het begrijpen. Het gaat er niet om dat Jozef niet goed handelde waar het zijn relatie met zijn broeders betrof. Nee, Jacob handelde niet goed. Dat ene kind voortrekken boven de ander, dat is niet goed en dat vraagt om moeilijkheden. Hoe begrijpelijk het ook is, dat hebben we geprobeerd te zeggen. Maar wij voelen wel aan, het zit niet goed in dat huis van Jacob. De verhoudingen waren danig verstoord. En dat was niet van vandaag of gisteren, want het was
al fout gegaan, dat weten wij, tussen Rachel en Lea. Daar was al een groot verschillende relatie van Jacob en Rachel en Jacob en Lea. In Genesis 29, vers 30 en 31 lezen we dat Jacob Rachel liever had dan Lea. Ja, zelfs dat Lea gehaat was door hem. En dan moeten we dat verstaan in de betekenis van dat hij ze minder lief had. Het geeft toch duidelijk aan dat er verschil was in de relatie tussen Jacob en Rachel en Jacob en Lea. En dat werkt dan door naar de kinderen, dat merk je. Hier, als het gaat om dat plaatsje dat Jozef heeft in het hart van vader Jacob. Nou, tegenover het meer liefhebben van Jozef wordt hier duidelijk in vers 4 de haat van de broeders getekend. En die haat was heel erg, want het blijkt dat die haat zo groot was dat er geen vriendelijk of fatsoenlijk woord meer met Jozef werd gemisseld. Ze konden hem, zo staat er in vers 4, niet vredelijk toespreken. Letterlijk staat er, ze konden nog geen shalom tegen hem zeggen. Dus bij wijze van spreken nog geen goede dag. Dus als die binnenkwam, dan hielden ze hun mond. En als die wegging, dan zeiden ze niks. Zo was de toestand in het huis van Jacob. Ten opzichte van de relatie tussen de broers onderling wat betreft Jozef. Geen shalom zeggen. Niet vredelijk toespreken. Alleen nog maar een grauw en een snauw. Geen hartelijk woord meer. En hoe zijn die broers daarin te veroordelen? Als ze een goede relatie met hun vader hadden gehad, dan hadden ze met alle liefde erop kunnen wijzen en zeggen, vader, dat is toch niet goed wat u doet. Om nou Jozef zo frappant, zo kennelijk voor te trekken boven ons. U begrijpt toch wel, pa, dat dat kwaad bloed zet bij ons. Dat is toch niet goed. Waarom is Jozef meer dan wij? Wij zijn toch ook uw kinderen? We mogen ook als ouders wel luisteren naar onze kinderen als er dingen niet in de haak zijn, ouders. Dat is een teer punt hoor, dat weet ik. Maar je doet toch ook altijd niet goed? Je doet toch ook altijd niet goed als vader en moeder of wel? Een paar weken geleden sprak ik een kennis van me. Ik zeg, hoe gaat het? Hij zegt, ja, wat zou ik daar nou van zeggen? Hij zegt, er is morgen bediening van het avondmaal en ik zie er naar uit en ik zie er tegenop. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, nou, de vorige keer ben ik niet aan het avondmaal geweest. Hij zegt, wij zaten 's morgens aan de ontbijttafel op de morgen van het heilige avondmaal. Hij zegt, en er zaten een paar kinderen van mij zo gruwelijk te vervelen aan tafel. En ik had al een paar keer gezegd, hou er mee op. En ze bleef aan de gang en zeggen, ik vlieg uit mijn slof. Ja, dan weet je het wel, als wij uit onze slof vliegen, dan gaat het niet goed. Toen kon die ook niet meer naar het heilige avondmaal toe, begrijp ik natuurlijk. Vermoord van binnen. Hij heeft het wel goed gemaakt met zijn kinderen, daar gaat het niet om, maar het gebeurt allemaal wel. En als dan de kinderen tegen je zeggen, pa, moet u nou zo avondmaal gaan vieren? Dan hebben ze nog gelijk ook, gemeente. En dan zou u nog geneigd zijn misschien om er nog eens extra overheen te gaan, maar oh, wat was het heerlijk om uit de mond van deze man te horen dat hem dat het schuld was geworden voor de Heer en voor zijn kinderen. En dat hij nu toch weer uitzag om de dood van de Heer te verkondigen totdat hij komt. Dat dat dan toch weer de overhand mag hebben. En dat mag je ook zo merken. En ik hoop dat je me daarin mag verstaan dat hij een God is die mildelijk geeft en niet verwijt. Want
Voor en aleer de God de Zoon ongestraft liet blijven, heeft hij ze bezocht aan zijn lieve Zoon. En dan is ja, zijn tafel toch het plekje bij uitnemendheid om dat te gedenken. Doe dat tot mijn gedachtenis, totdat ik kom. Ouders, durf gerust je schuld te belijden voor je kind. Ik ben ook geen goede vader geweest. Daar is genoeg in mijn leven. Ik ben nog vader gelukkig. Opa zelfs. Maar daar zijn gelukkig ook momenten geweest in mijn leven dat ik samen met mijn knieën, dat ik samen met mijn kinderen de knieën boog. En mijn schuld beleed voor God en voor mijn kinderen. Kun je begrijpen als ik zeg dat dat zalige ogenblikken zijn? Maar, alsof het allemaal nog niet genoeg was, er komen ook nog de dromen van Jozef aan. Met het gevolg dat ze hem nog meer gaan haten, zo lezen we in vers 5. Want Jozef vertelt zijn broeders de dromen. Nou, wij kennen de inhoud van de dromen van Jozef. Eerst ziet hij dat hij met zijn broeders aan het schoven binden is in het veld. En dan zegt hij, mijn schoof bleef staan. En hun schoven kwamen ook en bogen zich voor zijn schoof. Nou, wij weten nu hoe de relatie is in dat gezin. En dan nog eens dit erbij. Dat valt niet. Dat kun je begrijpen. Dat gaat helemaal fout. En daarom zeggen ze ook, zult gij dan ganselijk over ons regeren? Zult gij dan ganselijk over ons heersen? En dan staat er weer en ze haten hem nog te meer om zijn dromen en om zijn woorden. Jozef kon geen goed meer doen. Ze konden niet meer vredelijk met hem spreken. Maar wat is de Heere toch goed ook voor deze hatelijke broeders. Want God gaat zijn heil openbaren door Jozef heen. Ook voor die broers. God heeft grootse plannen met die broers. Ik kan niet begrijpen. Maar nochtans is het zo. Er komt weer een droom. En weer moet Jozef die droom aan zijn broers vertellen. Hij zegt, de zon, de maan en 11 sterren die bogen zich voor mij neer. En nu gaat hij die droom ook nog vertellen aan zijn vader. Ja, en nou gaat zijn vader hem bestraffen. Die zegt, wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om zich voor u ter aarde te buigen? Vader Jacob, dat merk je wel, die weet er ook geen raad mee. Hij bestraft zijn zoon. Maar, er staat nog iets bij. Hij bewaarde deze zaak. We kunnen hier zaak ook vertalen met woord. U weet het misschien wel of niet. Zaak en woord is in het Hebreeuws hetzelfde. Dabar. Zaak, woord. Wel nu, dit woord, zo kunnen we dus ook lezen, bewaarde in zijn hart. Net zoals Maria, weet u wel, dat jonge meisje. De moeder van de Heere Jezus. Maar Jacob heeft er geen raad mee geweten. Maar u merkt wel, zijn houding is toch anders als die van die hatelijke broers. Hij bestraft zijn zoon weliswaar, maar hij bewaart die zaak, hij bewaart die woorden. En die droom, die wil ook profetisch zijn. Profetisch heen wijzen naar het rijk van de Messias dat aanstaande is, want Jozef die zal slechts een zwakke afschaduwing zijn. Maar het zijn dromen die aangeven dat de God van hemel en aarde hier aan het woord is. Want trekken we de lijnen al door naar het Nieuwe Testament en dat doen we. dan geldt het Christus wel heel in het bijzonder dat de zon, de maan en de sterren voor hem zullen buigen, niet waar, in werkelijke zin. De ganse schepping zal van zijn heerlijkheid vol zijn. Het ganse uitspansel zal zijn lof verkondigen. Gij hemel, aard en zee vermeldt Gods lof. Looft heldere sterren, lees ik in de psalmen. Looft heldere sterren, maan en zon. Looft de almacht. Looft der lichten bron, zingt de psalmdichter. Psalm 148. Deze dromen zijn feitelijk niet anders dan de heerlijkste evangeliepredikingen. Allereerst verkondigt Jozef dat zijn vader, moeder en broers, kortom, het hele geslacht van hem behouden zal worden. Door hem. Ach, Jozef kon toch ook absoluut niet overzien hoe dat waargemaakt zou worden door de Heer. Maar de Heer gaf hem die droom en hij gaf hem te spreken over die droom. En wij weten de uitkomst ervan. Zij weten er nog niets van. Maar dat maakt het ook zo heerlijk om deze geschiedenis te lezen als heilsgeschiedenis. Hoe God voor verlossing zal zorgen door de onmogelijkheden heen. Deze jongen, 17 jaar oud, zo gehaat door zijn broers, dat ze hem uiteindelijk als slaaf verkopen. Deze jongen zal straks als een van de machtigste mannen van Egypte zorgen voor het behoud van zijn hele familie. Allemaal, niemand uitgezonderd. Oh, we weten hoe de Heer Jezus Christus massief en massaal is verworpen door zijn eigen volk, nietwaar? En dat dat nou de weg is geweest. Dat weg met hem, weg met hem. Dat dat nou de weg is geweest om uw en mijn en jouw zaligheid te verwerven. Onbegrijpelijk. En hebben we deze Heer Jezus Christus nu al lief gekregen, gemeente? Dat is toch een vraag die we ook op een bijbellezing gerust mogen stellen. We hebben gezongen, behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden zal hij ten redder zijn. Nou, die broeders hebben daar echt niks van verstaan, maar u en jij wellicht wel nu. Zij hebben zich alleen maar aan hun broer geërgerd. Zij hebben hem gehaat. En dat omdat hij wandelde in de vreze des Heren. Ze hebben de Heere Jezus gehaat, omdat hij God lief had boven alles en zijn naaste als zichzelf. Dat was de oorzaak. Ze hebben mij zonder oorzaak gehaat. Je kunt geen enkele reden bedenken waarom je de Heer Jezus Christus zou haten. En toch, we doen het. Calvijn zegt, zie toch het onredelijke daarvan aan te tonen. Dat je wakker geschud wordt en je het ziet. Waarom zou ik de Heer Jezus haten? Waarom zou ik mijn aangezicht voor hem verbergen? Zoals het toch geschreven staat. En ieder was als verbergend het aangezicht voor hem. Waarom doe ik dat? Ik kan daar alleen maar onheil en rampzaligheid doorkrijgen. Maar in dat eenvoudige zien op hem. In dat roepen tot hem. In dat toevlucht nemen tot hem, in dat gaan naar hem, in dat vluchten naar hem, in dat alles ligt de zaligheid besloten, wie van ons het ook is. Broeders hebben het niet verstaan, ze waren verbitterd, ze waren boos. Gemeente, De confrontatie met de Heer Jezus is in de prediking altijd heftig van aard. Het is ook best te begrijpen dat soms daarom de prediking juist niet de Heer Jezus Christus centraal stelt. Bang dat het de mensen te dicht bij het hart komen. Maar naar mijn overtuiging zal iedere gezant van Christus wegen zo moeten preken, alsof God door ons bade. Laat u met God verzoenen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ook met hem niet al deze dingen schenken? En dan mogen we toch weten hoe de Heer juist in de confrontatie met de Heer Jezus Christus, de zondaar die reddeloos verloren is buiten hem, die nieuwe weg tot behoud, die in hem volkomen is geopenbaard, ons doet prediken. Hij zegt het zelf: ik ben de weg. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat wil dan zeggen door het geloof in mij. Door het zien op mij. Door het aangrijpen van mij. Door het aanraken van mij. Ach, bedenk maar allerlei synoniemen waaruit blijkt dat het u om hem te doen is. Dan is daar redding. Voor u en voor jou. Hij zal de redder zijn, zo hebben we gezongen. Gans hulpeloos. Deze meerdere Jozef, die draagt geen veelvervige rok, gemeente. Nee. Ach, u weet het, uiteindelijk wordt zelfs het enige kleed dat hij heeft hem afgenomen. Dat is nog wat anders, hè. Vader Jacob trekt Jozef voor, die geeft hem die prachtige rok. En als het om de zoon des vaders gaat, dan wordt de rok, zijn kleed, van hem afgenomen. En dan hangt onze zaligmaker als een naakte zondaar, zonder enige verberging, aan het vloekhout der schande. De gemeente, dat is de prijs die God vraagt voor u, voor jou en mijn zonde. Degene die nooit geen zonde heeft gedaan, die is tot zonde gemaakt. En daarom is er geen beschutting meer. Op geen enkele wijze. Geen verberging. Opdat wij achter hem zouden schuilen. O, dat kruis. Dat kruis wordt ons zo dierbaar omdat hij eraan hangt, nietwaar? Het ruw houten kruis als een dierbaar symbool van verlossing en macht. Zulkeen is mijn liefste. Zulkeen is mijn vriend. O, als we dan deze dromen van Jozef mogen zien in het licht van die reddende genade die God uiteindelijk door Jozef, maar door die meerdere Jozef zal gaan verrichten. Dan weten we ook dat Jood en Heiden zich om deze meerdere Jozef zullen verenigen. En dan worden hier, dat ziet u, die vader en die moeder en die broers getekend als degene die zich zullen buigen voor die Jozef. En dat kunnen ze zich niet voorstellen, zegt vader Jacob. Die zegt, jongen, nou ga je echt te ver. Nou ga je echt te ver. Maar dan weet je met welke gracht we ons voor hem zullen neerwerpen. Gemeente, dat zijn plekjes. Ik hoop dat u me daarin mag verstaan. Die vergeet je nooit meer als je zo van harte je mag buigen voor de Heer in die volkomen overgave van het geloof. Dieper buigen kun je niet. Ik zei u dat ik over Abigail gepreekt heb. Nou, als die bij David komt, dan mag ze ook een type van Christus zijn. Dan buigt ze zo diep voor David neer. Dan stapt er drie keer toe dat ze zich voorover buigt. En voor het aangezicht buigt. En op de grond werpt. Die nederigheid. Die dan in het hart van een kind van de Heere wordt gevonden. Dat je klei maken voor de Heer. En dan te bedenken, gemeente, dat zijn schoof, de schoof van de Heere Jezus, verbrand is geworden met onuitblusselijk vuur. Verteerd, vernietigd, niets van overgebleven. En zo een eeuwige gerechtigheid aan het licht heeft gebracht. Waardoor op grond van zijn offer, op grond van Gods rechtvaardig oordeel over de zondaren die dat oordeel hebben verdiend, omwille van zijn offer behouden zullen worden. En nu maar de hand op hem leggen. Amen op zijn offer zeggen. Om zo in de vrede Gods te delen die alle verstand te boven gaat. Nou, dan mag je verheugd zijn in God. Maar waar nooit te danken. Dit is de poort des Heren, waardoor het rechtvaardig volk zal trainen om hem een God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheid. Amen. Zingen wij Psalm 118, vers 11. Thank you.
Laat ons danken en bidden. Heere, wat een vreugde om uw woord te horen en het te mogen verkondigen. Vanuit deze eeuwenoude heilsgeschiedenis. Een jongen van 17. Die zo jong nog toch al een type mag zijn van u, o Heere Jezus Christus. Zonder oorzaak gehaat. En dan een verlosser van al die haters. O dierbare Heere Jezus. Wij mogen weten dat in u dit alles zo volmaakt vervuld is geworden. De haat bracht u aan het kruis en de liefde bracht dat kruis bij ons thuis. O, dan wilt u ons hart veroveren. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. O, zouden wij dan niet buigen voor deze zaligmaker? Zouden wij dan blijven volharden in onze haat en in onze vijandschap, terwijl ons zoveel liefde is gepredikt? En dat voor de grootste der zondaar, er was toch geen broer bij, die ook maar enigerlei genade had verdiend, maar u ben de God van de genade. We worden zalig om uw welbehagen, Heere. Dat is het geheimnis van uw liefde. U die bewogen bent met verloren mensen. En vanuit dat wonder mogen we dat evangelie prediken. Vergeef het zondige dat er was. Dank voor wat u gaf. Ook voor de aanwezigheid van zoveel jongeren en kinderen. Heere, wat een zegen. En geef dat ze het ook hebben mogen verstaan. En dat die kinderharten en de harten van jongeren in beweging gezet zijn. Maar ook van ons, ouderen. Want we hebben hetzelfde nodig om in diezelfde genade van Christus te delen. De kracht van zijn bloed heel persoonlijk te mogen kennen. Vergeef onze zonde, neem onze dankzegging aan, breng ons veilig thuis. Om Jezus wil. Amen. Dit is de poort des Heeren. Wij gaan het 10e vers ook zingen van Psalm 118.
gemeente, gaat heen in vrede onder de zegen van de Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn blijven met u allen. Amen.